Smells Like Teen Spirit. Het is misschien nog wel een heel mooie aanloop naar het gesprek dat we nu gaan hebben met Michiel Leen. Dag Michiel.
Dag Louis.
Goeiedag. Jij zit hier om het nieuwe themanummer van Deus Ex Machina voor te stellen.
Inderdaad, ja.
Maar laat mij eerst beginnen met de vraag te stellen wat Deus Ex Machina eigenlijk is.
Deus Ex Machina is een literair tijdschrift met een traditie van 45 jaar ondertussen. We zijn altijd op zoek naar literatuur van vandaag. En sinds een aantal jaren hebben we ook de gewoonte om meer op thema's te werken. Ik zelf ben geen lid van de kernredactie. Ik ben eigenlijk als een soort gastredacteur aangezocht om het over die Angry Young Woman en Man te hebben vandaag. En daar een nummer rond samen te stellen.
Want het vertrekpunt voor het themanummer dat nu nog spreekwoordelijk voor ons ligt, van die Angry Young Woman, dat komt eigenlijk ook voort uit een theaterstuk van John Osborne destijds.
Ja, inderdaad. Dus Angry Young Men zijn een generatie binnen de Engelse literatuur, Britse literatuur, die zich manifesteert in de vroege jaren 50. En John Osborne is daar, theaterauteur John Osborne, is daar eigenlijk een van de bekendste en meest sprekende voorbeelden van. Omdat hij met dat stuk Look Back in Anger toch iets in beweging gezet heeft. Dat was een schokgolf voor het theater van die jaren. Dat was een heel kwaad, cholerig stuk. En dit jaar was het 60 jaar geleden dat het voor het eerst werd opgevoerd. Dus dat jubileum wilde ik alleszins aangrijpen om daar eens dieper op door te gaan. En ik heb dan bij Deus Ex Machina een luisterend oor gekregen om daar eens verder in te gaan graven.
Want de parallel wordt eigenlijk, als het vandaag gaat over jongeren, zal ik maar zeggen, dan krijg je meestal wel themanummers over hoe wij nooit werk gaan vinden. Heel de redactionele katernen die onderzoeken uitbrengen. En ik denk dat BuzzFeed was die van de week nog een artikel heeft, enkele screenshots heeft gemaakt en er gifs tussen heeft geplakt, over hoe millennials dit jaar van alles de schuld kregen. Is dit nu hetzelfde opzet geweest? Of?
Nee, het is anders. Dus wat je moet weten, de woede van die Angry Young Man, de anger in Look Back in Anger, is een zeer veellagige, onbestemde woede die ingegeven wordt door frustratie met een bepaald status quo. Dus je krijgt de schrijvers die lid gaan worden of die tot die Angry Young Men gerekend worden, die zijn de eerste van een generatie die na de Tweede Wereldoorlog volwassen geworden is. Dus zijn de eerste die van die prille welvaartsstaat in de UK hebben kunnen genieten, hebben dus ook een hogere opleiding genoten dan men in dat gestratificeerde land zou verwachten van een lower middle class of working class jongen. Dus zij hebben, en daar is misschien een eerste parallel met wat we vandaag millennials noemen, ze worden dus opgevoed en ze groeien op in een klimaat dat hun eigenlijk zegt, kijk, als je maar een beetje je best doet, kun je worden wat je wil. Alleen, eind jaren 40 loopt die Britse welvaartsstaat al tegen zijn eerste bijna faillissement aan. De UK is heel verzwakt uit die Tweede Wereldoorlog gekomen. Het geld is op, het leven is op rantsoen. En zij merken ook dat ondanks hun credentials en ondanks hun diploma's, er nog heel wat onderdelen van de samenleving gewoon afgesloten blijven voor hun, omdat ze niet de juiste naam hebben, niet de connecties, niet de centen. En het is dus een economisch ook heel treurig tijdperk. Dat ook maar een paar jaar geduurd heeft. Bijvoorbeeld in laat nu zeggen, 1956, het jaar dat Look Back in Anger uitkomt, begint dat toch materieel al beter te gaan in de UK. En een paar jaar later zijn daar de Swinging Sixties. Denk maar, een mooi cultureel kantelmoment is als die eerste plaat van de Beatles uitkomt. En dan liggen die treurige jaren 50 ook weer achter u. Maar wat de parallel met de millennials zou kunnen zijn. Ik heb het altijd gelezen als inderdaad iemand die botst op het feit dat de verwachtingen waarmee hij opgegroeid is, of de verwachtingen die de samenleving hem eigenlijk voorgehouden heeft, dat hij dan moet merken dat daar eigenlijk niks van in huis komt. En dan ligt de desillusie op de loer. Wat heel erg is, want het hoofdpersonage in Look Back in Anger is 25 en heeft het eigenlijk al opgegeven. Hij is eigenlijk heel kwaad en gefrustreerd. En dat is de kernthematiek een van de kernthematieken van dat stuk.
Want je schrijft ook dat je naar de opvoering bent gegaan in de verjaardagsopvoering in het Verenigd Koninkrijk. En dat je dan op een bepaald moment ook mensen tegenkomt die van het moment dat ze dan horen dat je van België bent, dan direct uitpakken en het over Brussels willen hebben. Dus er is wel een woede aanwezig, maar die wordt anders die wordt anders overgebracht nu? Of hoe moet het
wel zien? Wel, de woede. De grote les die ik getrokken heb uit dat project, want ik ben al jaren gefascineerd door dat stuk. Ik heb het ook altijd met mij meegedragen en ik had nu een goede aanleiding om daar eens op door te denken. Dus eigenlijk van wat is nu de product. Kan een woede productief zijn? Ja, soms wel. Maar in die ongearticuleerde vorm natuurlijk weer niet. Nu, ik ben inderdaad naar Derby afgereisd, omdat dat nu de enige stad is waar het afgelopen jaar een revival, een deftige revival van dat stuk gespeeld is. Die ook heel erg inzetten op het historisch gegeven dat Osborne en zijn echtgenote in Derby woonden. En daar eigenlijk de inspiratie ontstaan is voor die huwelijksscènes in Look Back in Anger. Maar het was heel confronterend, omdat in het Verenigd Koninkrijk zijn de tegenstellingen, de klassetegenstellingen, nooit weg. Iemand die daar iets minder verdient dan gemiddeld, dat zie je er meteen aan. En mensen dragen dat ook met zich mee. En daar komt de confrontatie vandaan. Ik ben dan in Derby om vanuit een passie voor dat theater en vanuit een nieuwsgierigheid. Maar ik kom daar bijvoorbeeld in de bar van het hotel een leeftijdgenote tegen. Die heeft ongeveer dezelfde studies gedaan als ik. Zij is barvrouw in een goedkoop hotel in Derby. En je merkt wel dat niet is als studentenjob, maar als enige werk dat er voor iemand in haar positie te krijgen is. En zij is niet kwaad in de zin dat bijvoorbeeld Jimmy Porter in het toneelstuk dat wel is. Zij gaat daar niet over ranten, allicht niet tegen een klant. Maar we raken aan de praat en je merkt een soort gelatenheid. Maar als het dan gaat inderdaad over Brussels, ik was in Derby maart van dit jaar. De Brexit, dat hing wel in de lucht. Omdat dat is wat er gebeurt als je de bevolking een vraag stelt over Europa. Het antwoord zal altijd nee zijn, want daar projecteren ze al hun ongenoegen op. We hebben dit jaar wel gezien waar woede tot leidt. Kijk naar Trump, kijk naar Le Pen, kijk naar de Brexit, kijk naar Wilders. Maar dat gaat dan toch over een andere woede dan ik wil verkennen in mijn zoektocht naar Look Back in Anger. Dat wil ik wel. Allee, Jimmy Porter is geen rechtse rantende populist van het soort dat dit jaar tot studieobject is verheven.
Want ik wil dan direct de verbinding leggen met mijn stuk dat er in Deus Ex Machina staat van Clemens Schietko. Schietko over 99 redenen waarom de revolutie in de gematigde klimaatzone uitblijft. En krijgt dan een hele waslijst van ik kijk televisie, ik heb mijn slaap nodig. Bij Lidl zijn er speciale aanbiedingen. Ja. Dat is ergens wel een heel treffende opsomming, omdat er heel veel van die dingen wel herkenbaar zijn waarschijnlijk.
Wel, het cliché wil dat in onze contraire de revolutie niet uitbreekt, omdat we het ondanks alles nog te goed hebben. En ik denk dat Schlitko dat eigenlijk heel treffend en heel sarcastisch samenvat. Maar het is ook met dit nummer niet de bedoeling dat we daarna revolutiemakend de straat op gaan. We zijn ook een redelijk klein lezerspubliek, dus dat gaat een redelijk bescheiden revolutie worden. Maar nee, we hebben We hebben eigenlijk verschillende visies op die colère, die ontevredenheid verzameld. En ook vanuit het idee dat het geen hagiografie mag worden van die Osborne. Ja. Dus mijn essay over 60 jaar Angry Young Man hint daar al een beetje naar. Je kunt die mensen ook niet over de hele lijn gelijk geven. Het is een stuk van 60 jaar geleden, dus er een aantal gevoeligheden die we vandaag hebben. Positie van de vrouw, positie van sommige minderheden. Nu, daar zal zo'n Jimmy Porter zich niks van aantrekken in zijn tirades. Dus dat moet je wel aanstippen, want anders gaat heel de kern van zo'n toneelstuk verloren in de storm van verontwaardiging over de politiek minder correcte passages, die het ook bevat. En daar moet je ook over debatteren. Ook als je het vandaag gaat opvoeren, wat laat je staan, wat schrap je, wat is niet meer relevant. En we zijn niet per se op zoek gegaan naar mensen die het er allemaal mee eens zijn met die visie. Bijvoorbeeld het interview van Ernest de Klerk met James Kelman. Kelman is een Schotse auteur.
Ook een kwaaie man.
Kwaaie man. Angry old man, maar zeker. Mm. En dus daarom past hij helemaal in dat nummer. Maar het eerste wat hij doet is met Osborne eventjes de vloer aanvegen van dat is niet mijn woede, dat is niet mijn literatuur. Mm. Ik vind dat moet ook kunnen. We zijn geen heilige prentje aan het maken. Maar we hebben verschillende visies. Dus er zijn een aantal mensen die wel heel kwaad zijn. Vincent van Menen vanuit Griekenland bijvoorbeeld, dat is heel ontluisterend. Wat er gebeurt als een samenleving echt instort en hoe laks en hoe cynisch mensen daarop kunnen reageren. Aurélie Di Marino, die gaat aan de slag met een oude tekst van Jean-Marie Bergmans, hoe het is. Verplaatst die naar Brussel, verplaatst die naar nu. De tekst dateert van net voor de aanslagen, maar je voelt eigenlijk, daar borrelt al iets. Maar omgekeerd ook bijvoorbeeld een tekst als die van Elise de Groot, Zeepbel. Daar is op het eerste gezicht geen woede in te vinden. Eerder verdriet, gelatenheid, terugplooien op jezelf. En er is wat debat over geweest, nemen we dat mee of niet? En ik denk, jawel, want daarin blijkt, uit de houding van dat personage, blijkt dan hoe mensen vandaag omgaan met frustraties die in wezen niet veel verschillen van die in Look Back in Anger zo spelen. Dus het sociaal-economische probleem, de onzekerheid, het gevoel we komen niet verder, het gevoel dat de beste jaren achter jou liggen, dat de vorige generaties het beter hadden, dat hun levens meer zin hadden dan die van vandaag. Alleen, wat Elise doet, is niet uithalen. Terugplooien. En ik denk dat als het dan gaat over waarom ontstaat er geen revolutie, hè, zoals Schlitko dat dan aanhaalt, ik denk dat ook meespeelt. Dat wij veel meer dan vroeger, in plaats van in het collectieve de straat op te gaan, verinnerlijkt hebben van we staan daar alleen tegenover. En we hebben geen greep op onze tewerkstelling en op onze sociaal-economische positie en op onze relaties. En in het hoofd van een jonge mens wordt dat wel heel veel, want we groeien redelijk, enfin, ik veralgemeen nu, maar wie iets of wat middelklas, en ik gebruik dat met grote aanhalingstekens, die term, wie iets of wat middelklas opgroeit, groeit heel beschermd op en wordt maar volwassen op zijn 5, 26, wanneer hij geconfronteerd wordt met een grote boos lijkende buitenwereld. En dan denken van, wat gaan we daar in ons eentje aan doen? Dus zo'n tekst moest ook in dat nummer. De woede van vandaag. We moesten er bij het begin ook van uitgaan. Misschien vinden we die niet. Misschien zijn de mensen gewoon eerder bang of moe. Of apathisch. Of hebben ze het misschien nog te goed. Ik weet het niet. Dat is aan de lezer om te beslissen. Wie van onze 10 auteurs, ik heb ze nu niet geteld, zijn er een tiental. Wie van onze 10 auteurs geloven we? Met wie ben je het eens, met wie ben je het oneens? Ik zeg, het is geen heilige prentje geworden. Ja. Het is geen pamflet.
Maar het is dus een nummer dat dan eigenlijk enkele keren herlezen zal moeten worden voordat je eigenlijk een beeld kunt schetsen.
Wel graag. En ik hoop alleszins dat het voor lezers de deuren opent om zich verder te gaan verdiepen. Ik heb in mijn eigen essay linken en verwijzingen gesmokkeld, suggestions for further reading. Omdat je, ja, je moet ergens afbakenen. Hè. Ik ben er op en af 10 jaar research rond aan het doen, aan het lezen, aan het verzamelen. Ik kan er een boek over schrijven ook, maar ik denk van, we leggen hier die focus, de jubileumeditie, de reportage in Derby en met genoeg linken voor wie daar dan verder in wil gaan. Het moet geen hoorcollege worden, ook niet. Hè.
Mensen die de opvoering nog nooit hebben gezien, kunnen wel, dankzij jullie wel een kans om dat even recht te zetten op de lancering van het nummer natuurlijk.
Wel ja, niet lang na de première van Look Back in Anger in 1956 waren er plannen om hem te verfilmen. Dus de originele ploeg die ook de theateropvoering deed, die is ongeveer in zijn geheel gerecruiteerd om ook in de film mee te spelen, met uitzondering dan de hoofdrollen. De hoofdrol is dan gegaan naar James Burton voor de film, voor wat star appeal. En we stellen het nummer voor inderdaad op 27 december in Cinema Zuid met een opvoering van die film van Look Back in Anger. Dus we brengen een korte inleiding en dan kijk je film en dan is iedereen mee. En achteraf kun je natuurlijk het themanummer aanschaffen, ja.
Dus vanaf 27 december kan je het nummer dan ineens ook in huis halen?
Ja, ja, het is momenteel volop in druk.
Ja. As we speak. Oké. Om af te sluiten, misschien toch wel één cruciale vraag. En dat is van, stel dat er mensen zijn die de 27e er niet geraken, is er dan nog een andere opvoering waarvan je zegt dat we die eens moeten gaan checken?
Wel, de 29e is er dan ook in Cinema Zuid, ja. The Entertainer. Dus dat is ook eveneens een verfilming van Osborne. Die thematiek van die Angry Young Man is daar via een zijweg ook weer ingesmokkeld. Is ook een, het zijn alle twee zeer grauw realistische films, zwart-wit. Dus daar voeren we datzelfde kunstje nog eens op, zeg maar. En we zijn nog aan het werken aan een evenement waar we ook de auteurs op het podium proberen te krijgen. Maar dat is die onderhandelingen zijn volop bezig. Daar komt nu ook de kerstperiode even tussen. Maar I keep you posted, beloofd.
Oké. Hoe komt het eigenlijk dat er zo weinig te doen was dit jaar, volgens jou?
Wel, verschillende facetten, denk ik. 1,60 is niet 50. Dus het 50-jarig jubileum 2006, daar was meer aandacht voor. De protagonisten van toen zijn dood. Osborne is 23 jaar dood. En een constante in de receptie ook van Look Back in Anger is dat critici geen vat krijgen op die woede in dat stuk, omdat die woede zich op alles richt. Het is geen fijn hoofdpersonage, Jimmy Porter. Je kunt je enigszins met hem vereenzelvigen, maar op een bepaald moment houdt die sympathie ook op. Er is voor iedereen die dat stuk leest wel een moment waarop je zegt, oké, nu ben je me kwijt. Nu ben je, omdat dat is ook de woede in dat stuk, dat gaat crescendo. Dat begint met oh, er is te veel lawaai, ik kan mijn krant niet lezen. En dat eindigt met een tirade van, mens, ik hoop dat er u iets verschrikkelijks overkomt. Dat je ook eens zou weten wat dat is, het leven, want je kent er niks van. Ik weet dat wel, ik heb al zoveel afgezien. Zo gaat dat maar voort. En dat gaat crescendo, tot helemaal op het einde dan. Een enorm catharsisch moment waarop die Jimmy Porter ook niet meer weet wat zeggen. Maar de moeilijkheid is dat het inderdaad, naar hedendaagse normen, behoorlijk moeilijk verteerbaar is. Ook omdat onze focus helemaal veranderd is. Dus Look Back in Anger is heel erg doortrokken van een klasseproblematiek. Lower middle class, middle class, upper class, working class. En dat is iets dat ons discours helemaal verdwenen is. Vandaag, we zijn zogezegd allemaal middenklasse, allemaal gezellig. Dat is een illusie, vind ik. Maar we zijn allemaal in identitaire discussies verzeild geraakt. Gender, religie, etniciteit, enzovoort, enzovoort. En dat is een heel andere dynamiek. En dan wordt, Angry Young Man, ja, dat zijn blanke mannen. Hè. Dat is voor veel mensen al een reden om het af te serveren. Terwijl ja, er zitten een paar sterke vrouwenfiguren in dat stuk ook. Je moet alleen met het juiste oor willen luisteren. Want wat Osborne doet in zijn stuk is natuurlijk zijn hoofdpersonage, dat is een soort Hamlet. Hè, dus die heeft alle spreektijd. En de anderen moeten hun woordje maar geplaatst zien te krijgen. Dus dat is heel dubbel. En het is in de UK, en dat is eigenlijk het ironische. Het is een stuk repertoire-theater geworden. Hè. Dus het kwam op de scene als een revolutie in het theater. Omdat het zich niet afspeelde in een middenklasse omgeving, maar in een zolderflat, zogezegd. Redelijk straf van taalgebruik, redelijk rommelige setting. Dat was al genoeg om van een revolutie in het theater te spreken. Nu ondertussen zijn we heel veel later en wordt het ook met handschoenen aangepakt. Bijvoorbeeld de opvoering die ik in Derby gezien heb, was heel vitaal gespeeld. En heel ontroerend voor mij persoonlijk, omdat dan is... Ik zat op de eerste rij toevallig, ik had het laatste ticket in heel de zaal. Ik zat helemaal vooraan. Om het dan voor mijn ogen te zien spelen, dat stuk... Dat ik al zo lang meedraag. Maar anderzijds moet je toegeven, ja, ze hebben heel braaf de aanwijzingen in het stuk gevolgd. Van daar staat het bed en daar staat de tafel en hier zijn de twee armstoelen. Ik heb het daar met mensen uit Osborne's entourage over gehad. Die zeggen, ja, in landen als Griekenland bijvoorbeeld durft men dat wel van de rand te gaan schudden. Dus ja, het is specialistenvoer op een manier. En mijn aanvoel of mijn hoop is alleszins dat we een aantal mensen er warm voor kunnen maken. In het volle besef dat het zeker geen spek voor ieders bek is.
Oké, de mensen kunnen zelf oordelen. De 27e december in Cinema Zuid en met het themanummer van Deus Ex Machina.
Zo is dat.
Goed, bedankt Michiel Leen voor de duiding.
Graag gedaan.